Welkom bij Buitenhof van zondag 9 september. Burgemeesters die worden klemgereden, een pistool op hun hoofd krijgen en criminelen die politieke invloed proberen te kopen. Straks een gesprek met direct betrokkenen. En we hebben het over euthanasie op psychiatrische patiënten naar aanleiding van een tik op de vingers voor de levenseinde kliniek. Maar eerst, VVD-minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. Van harte welkom. We gaan het natuurlijk uitgebreid met u hebben over de luchtvaart. Uw belangrijkste dossier misschien wel. Maar ik wil toch nog even kort op het laatste nieuws van gisteren teruggrijpen. De Armeense kinderen die natuurlijk uitgezet zouden worden, toch op het laatste moment mochten blijven toen ze op de vlucht waren geslagen. We hoorden premier Rutte eerst zeggen, we gaan, ja, soms moet je hard zijn. Het werd uiteindelijk toch de zachte variant. Bent u toch blij dat deze kinderen nu mogen blijven?
Nou, ik denk dat het voor de kinderen zelf natuurlijk hartstikke fijn is. Het fijne weet ik natuurlijk niet van de beslissing, want dat is de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris. Dus hij is ook de enige die dat hele dossier kan overzien. En ik heb alle vertrouwen in collega Harbers dat hij op goede gronden dit besluit heeft genomen.
Het is een moedige beslissing die hij natuurlijk toch op het eind heeft moeten nemen met alle druk die er was. Iedereen vraagt zich toch af waarom heeft het zo ontzettend lang geduurd en zo op het laatste moment?
Ja, nou ja, dat is zoals we de procedures met elkaar in dit land geregeld hebben. En daar zijn natuurlijk ook voornemens voor om dat sneller af te kunnen handelen. Maar ja, de ins en outs, daar moet u echt bij de staatssecretaris zijn. Daar zit ik onvoldoende in het dossier.
Laten we praten waar u wel goed in zit. De luchtvaart. Een heel belangrijk dossier voor Nederland, voor de wereld. Maar laten wij in ieder geval bij Nederland beginnen. Mm-hmm. En meteen ook even wat cijfers erbij pakken. Recent naar buiten gebracht door de internationale luchtvaartorganisatie IATA. Het afgelopen half jaar vertrokken en landden er 34 miljoen passagiers op de luchthaven. En als je dat in een percentage gaat zetten, een stijging van 5,5%. Mm-hmm. Kan dit zo doorgaan?
Nou, het kan niet ongebreideld zo doorgaan. Ik denk dat je ziet dat waar het vroeger iets heel exotisch bijzonders was om te gaan vliegen, dat het nu gewoon een vervoersvorm is zoals alle anderen eigenlijk. Maar dat betekent ook dat die sector als volwassen modaliteit ook zijn verantwoordelijkheid moet nemen. En nou, toen ik aantrad om te beginnen lag er een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid met een aantal stevige aanbevelingen. Nou, dat is natuurlijk het eerste waar je mee begint. Veiligheid, dat is de topprioriteit. Dus ben ik als minister ervoor aangewezen om te zorgen dat we daar ook. Hè, we hebben een fantastische luchthaven, fantastische airlines.
Daar zijn we allemaal trots op, onze nationale trots.
Maar ze moeten wel zorgen dat ze ook op alle andere fronten voorop lopen.
Ja, want u noemde het aspect veiligheid. Maar wat natuurlijk ontzettend boven de markt hangt, is het milieu. De tegenstand tegen de luchthavens groeit gewoon enorm. Dat zie je echt nu een bepaalde kant op gaan. Als u dan dat beschouwt, is er dan voldoende ambitie van de luchtvaartsector om duurzamer te gaan werken?
Nou, ik zie goede signalen, maar er mag echt wel een tandje bij. Ik vind dat als je een volwassen vervoersvorm bent geworden, dan moet je ook echt willen zorgen dat je, nou ja, dat je de nummer 1 in de wereld bent. Zowel qua stille vliegtuigen als qua schone vliegtuigen. Nou, er zijn al goede stappen gezet op de luchthaven zelf. Er rijden elektrische bussen rond. Maar je zou bijvoorbeeld een hele belangrijke stap kunnen zetten, al ga je alleen maar elektrisch taxiën. Voordat ik aan deze baan begon, wist ik het ook niet. Maar zo'n grote Boeing die gebruikt 200.000 liter kerosine per jaar alleen voor het taxiën.
Gigantisch.
Dus als je die stap nou al zou kunnen omzetten in elektrisch taxiën, nou ja, dan kun je daar stappen zetten. Er zijn elektrische vliegtuigjes al in ontwikkeling. Ik heb ze ook al mogen zien waar twee mensen in kunnen. Dat wordt al opgebouwd. Tot 19 passagiers. Dus je moet al die ontwikkelingen wel echt.
Oké, er zijn mooie ontwikkelingen. En het is natuurlijk ook mooi om te dromen, ook over die elektrische vliegtuigen. Maar we weten dat echt, de deskundigen zeggen, gaat nog heel lang duren voordat die er zijn. Het is een batterijprobleem. Hè? Ik bedoel, we weten al met auto's hoe lastig het is. Nou, wat moet je doen? Een vliegtuig met een stekker, met een kabel door de lucht?
Nee, voor één vliegtuig, een stevig vliegtuig, heb je het gewicht van 7 van die vliegtuigen in accu's nodig om de lucht in te komen. Dus daar is voorlopig nog een hele uitdaging. Maar het neemt niet weg dat je het wel moet doen. En er worden wereldwijd miljarden geïnvesteerd in die accutechniek, hoe we dat kunnen verbeteren. Nou, daar moet de luchtvaart natuurlijk ook bovenop zitten.
Ja, dus u geeft nu een aantal belangrijke punten aan die gedaan moeten worden. Het elektrische taxiëren kan enorme winst worden geboekt, geeft
u aan. Als een voorbeeld, ja.
Als een voorbeeld. Er mag meer ambitie worden getoond, geeft u aan. Nou, elektrische vliegtuigen, u zegt ook, dat is toekomstmuziek. Als je dan even kijkt, het is 5 voor 12 of misschien wel 5 over 12. Hè? U heeft natuurlijk ook als minister haast. De voorbeelden die u nu geeft, dat is toch een druppel op een gloeiende plaat?
Nou ja, de luchtvaart groeit hard. Daarom is er ook wereldwijd afgesproken. Ik zal de terminologie een beetje achterwege laten. Maar om te kijken van wat je dan nog niet zelf voor elkaar kunt krijgen, compenseer dat dan door die rechten, uitstootrechten, zeg maar, op te kopen bij andere sectoren die het makkelijker voor elkaar kunnen krijgen. Daar is een systeem voor opgestart. Mm-hmm. Want die luchtvaart is natuurlijk bij uitstek wereldwijd. En als wij in Nederland alles in ons eentje doen, of zelfs als Europa, ja, dan bereik je het uiteindelijk niet. Want de grootste groei van de luchtvaart zit in Azië. Daar zitten de drugsbevlogen routes. Dus we moeten dit echt wereldwijd aanpakken.
U heeft natuurlijk veel ervaring in Europa. En u zult zeker ook in die Europese weg gaan praten om te kijken om dit samen te doen. Maar toch, weet je, het is altijd, je moet iets samen doen. Maar je moet natuurlijk ook kijken, wat kunnen wij zelf doen? En willen wij koploper worden? Hè? Er zijn ook mensen binnen de politiek die zeggen, we moeten ook zorgen dat we voor de troepen uitlopen. Als we dan toch even kunnen kijken, wat kunnen we zelf meer doen? En we kijken gewoon even heel realistisch, even los van de mooie voorbeelden die u heeft gegeven, naar de vliegprijzen. Ik wil even een voorbeeld geven. Iemand die ik ken gaat binnenkort naar Berlijn. Hij betaalt voor een retourtje trein €250. Maar hij kiest voor vliegen, want veel goedkoper, een retourtje €35. Ja. Als je dat zo bij elkaar ziet, dan moet de prijs toch gewoon flink omhoog.
Nou ja, dan denk je wel, van dan ben je gek als je met de trein gaat. Dus daar ligt echt nog een uitdaging, overigens ook voor de spoorwegen, om te zorgen dat zij hun product nog beter kunnen aanprijzen. Ook de combinatie, gelukkig hebben daar ook de bazen van Schiphol en van KLM met de NS ook de handen in elkaar geslagen. En zeggen, wij willen dat product ook, zeker voor de korte afstand,
echt verbeteren. Ja, maar ik wil nu toch even terug naar die prijzen. Want als je dat dan, want ik weet, het is een heel moeilijk onderwerp, mm-hmm. en de sector is al ondersteboven van een vliegtax van €3,80. Hè? Want dat is natuurlijk wat er aan zit te komen vanuit de aankondigingen die al zijn gedaan door de staatssecretaris. Is dat trouwens niet een beetje een overdreven reactie dat de luchtvaartsector zo achterover slaat van €3,80?
Nou ja, het is denk ik een beetje wat er ook verwacht werd dat ze zouden doen. Maar er zijn in heel veel landen zijn er al vliegbelastingen. Ik denk dat het belangrijk is dat we dat ook Europees samen oppakken. Er zijn al dus meerdere landen waar ze al zoiets hebben. Laten we zorgen dat we geen concurrentieverstoring krijgen. Mm-hmm. En dat we dat liefst wereldwijd, en als dat niet kan, Europees. En als dat niet kan, dan hebben we dus als laatste slot op de deur de eigen Nederlandse
tax. Ik snap het. En toch wilt u als politiek ook richting geven. U heeft laatst ook de topman van KLM Air France ontmoet. Hè? De Canadees die daar nu aan het roer staat. Praat u daar met hem over?
Jazeker. Want dat is gewoon de uitdaging waar iedereen voor staat. En dan spreek ik ze er ook echt op aan. Je ziet van alles gebeuren in het wegtransport. Hè? De elektrische auto's waarvan iedereen 10 jaar geleden zei van, nou, dat gaat nog heel lang duren, dat wordt niks. Nou, dat zie je heel hard groeien. Je ziet dat er in de binnenvaart, de scheepvaart, iedereen moet aan de bak. Dus ook de luchtvaart. En ze mogen echt wel. Ik vind dat wij aan onze stand verplicht zijn als Schiphol een internationaal toonaangevende luchthaven. En als je airlines hebt die ook zo goed bekend zijn, dat je daar het beste jongetje van de klas.
Oké, en als we dan toch het beste jongetje van de klas willen zijn, en er wordt ook heel veel gesproken, Schiphol en KLM, onze nationale trots, heel erg een economische toegevoegde waarde voor Nederland. Tuurlijk zien we die toegevoegde waarde, maar we zijn van mainport toch een beetje naar brainport gegaan. En uiteindelijk zien we nu vooral dat het draait rondom het toerisme. Als je dat allemaal bekijkt en je wil echt een verandering forceren, moet dan niet gewoon die prijs van het ticket flink omhoog? Of moet er btw op? Of moet er belasting op kerosine worden gegeven?
Nou, de prijs van het vliegen is één ding. Maar het belangrijkste is natuurlijk gewoon dat het vliegen aan zich schoner en stiller wordt. Hè? Want het blijft belangrijk voor ons allemaal om ook vliegend de wereld over te kunnen. Iedereen vliegt wel eens ergens naartoe bijna tegenwoordig. Het is echt heel, het is gemeengoed geworden.
Maar moet die prijs nou omhoog of niet?
Nou ja, flink omhoog. De verschillen tussen trein en vliegtuig zullen echt minder moeten gaan worden. Wil je een aantrekkelijk treinproduct hebben voor die korte afstanden? Dus we zullen eigenlijk in de luchtvaart van kwantiteit naar kwaliteit moeten. Okay. Van waar heb je nou echt iets aan?
Wat mij de hele tijd puzzelt in dit dossier, want u heeft gewoon een hele zware taak door aan één kant Schiphol en KLM en andere airlines tevreden te houden. En aan de andere kant de tegenstand die in de maatschappij aan het ontstaan is. Mm-hmm. En dan heb je draagvlak nodig van een sector. U heeft al aangegeven, ze mogen wel wat meer ambitie tonen. Ga wat doen, want de verandering moet snel. Als je dan even twee punten erbij pakt, is een criticaster geweest, Leon Adelgeest. Zijn rekenmodel was een doorbraak in het protest tegen de uitbreiding van Lelystad Airport. U houdt er overigens aan vast. Maar hij werd ook flink tegengewerkt in het verleden door uw ministerie. Voor uw tijd, hè? Voor uw tijd geef ik daarbij aan. Hij heeft een uitgebreid interview in de Volkskrant gegeven afgelopen week. En hij zegt daarbij, ze proberen je echt af te bluffen. Bij vergaderingen bij het ministerie zijn we kleinerend benaderd. Het ministerie heeft me twee keer geïntimideerd tijdens telefonische contacten. Is een voorbeeld wat hij aangeeft. Dan hebben we de voorzitter van de Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur. Die heeft in 2016, ook voor uw tijd zeg ik erbij, een advies gegeven, Mainports voorbij. Schiphol kwam niet eens opdagen bij zijn presentatie. Want hij kaartte toen al het probleem aan, we moeten een andere weg in. Hoe gaat u, als u dan toch even ziet, en nu ook die woede over die vliegtaks, hoe gaat u nou die trendbreuk forceren? Want dat lijkt me ongelooflijk lastig.
Nou ja, in het geval van de heer Adelgeest heb ik hem ook meerdere malen gecomplimenteerd. En dat wil ik nu graag nog een keer herhalen. Voor het feit dat hij als een terrier erop heeft gezeten en die fouten boven tafel heeft gekregen. En ik ben er ook nog steeds heel erg blij mee dat we destijds, naar aanleiding daarvan, ook bewoners mee hebben laten kijken naar de stukken van Lelystad Airport, de effectenrapportage. Ze mee hebben laten rekenen. En ik denk dat, want dat heeft ook betere plannen opgeleverd. Daardoor zijn er betere routes uitgekomen.
Oké, dus de complimenten heeft u hem gegeven.
En dat zullen we eigenlijk moeten doorzetten door gewoon open de discussie te voeren. Mm-hmm. Alle feiten moeten op tafel liggen en moeten kloppen. Daar moet iedereen van op aankunnen. En ik wil ook veel meer mensen erbij gaan betrekken. Want dat was ook een probleem wat rondom Lelystad Airport speelde. Dat mensen in Gelderland en Overijssel zeiden van
dus u zegt draagvlak is heel erg belangrijk. En ik geef gewoon maar wat voorbeelden aan. Maar als je gewoon overal kijkt naar de sector, dan zit de sector toch, en dat is ook goed te begrijpen, want het is ook heel moeilijk om in een transitie mee te gaan. Dat hebben we in tal van andere sectoren gezien. Hè. Het is moeilijk om te veranderen als de nood daar is. Hoe gaat u dan zorgen met al die mensen die toch tegenstand aan het bieden zijn, dat er een doorbraak komt in dit verhaal?
Nou, door ze in ieder geval serieus te nemen. Er zijn mensen die mij filmpjes sturen van als er een vliegtuig weer overkomt, als je in Aalsmeer of in Uithoorn woont, wat dat voor hen betekent. Hè?
En maar, maar dat is alleen Lelystad, maar als je gewoon nu naar het hele brede...
Nee, dat heb ik het over Schiphol nu, hè? Ja. Want daar speelt de discussie natuurlijk ook. Hoe gaan we verder? Het speelt bij Rotterdam, het speelt bij Eindhoven. Dus ik ben aan het werk nu voor een nieuwe visie op de luchtvaart. Waar willen we met elkaar naartoe? Mm-hmm. Daar wil ik dat iedereen daar ook zijn zegje over kan doen. Zodat we naar een duurzame luchtvaart kunnen die schoner en stiller is. Want het blijft belangrijk dat we als Nederland, we zijn een handelsland, een exportland, dat je vanuit Nederland een rechtstreekse verbinding hebt met allerlei andere plekken op de wereld. Dus dat moet je in stand houden. We moeten alleen met elkaar een oplossing vinden dat het ook voor iedereen die in de buurt woont van een airport leefbaar blijft.
Dus iedereen meenemen in dit verhaal. Ja. Maar als je dan nu kijkt dat heel veel rondom de luchtvaart voor een groot deel op toerisme ook is gebaseerd. Wat prevaleert nu in het verhaal? De maatschappelijke belangen of de economische belangen? Want u moet ook politiek richting gaan geven aan dit verhaal. Wat prevaleert?
Nou, het is echt, het klinkt flauw, maar het is echt een en-en verhaal. Want het een kan niet zonder het ander. Kijk, het is toerisme, maar Nederlanders werken ook all over the world. Je kunt geen uithoek verzinnen of je komt een Nederlander tegen. Ik denk dat iedereen dat herkent. Mm-hmm. Dat kan ook zijn omdat mensen familie hebben elders. Maar ook heel veel mensen die gewoon hun product aan de rest van de wereld aan het verkopen zijn.
Maar dus gaat u heel hard optreden? Gaat het ook die kant op als de sector niet zelf gaat bewegen, dat u gaat beboeten bijvoorbeeld voor vliegtuigen die erg milieuvervuilend zijn?
Nou, we zijn daar mee bezig bijvoorbeeld met de meest vervuilende, meest lawaaiige vliegtuigen, om die uit te faseren, zoals het dan mooi heet. Die vliegtuigen die mogen vanaf een bepaald jaar niet meer op onze luchthavens komen. Dus zo probeer je aan de onderkant ook de knop steeds strakker aan te draaien. We stimuleren, we denken mee met het nieuwe pad, maar ze moeten het wel ook echt zelf doen. Ze moeten zelf ook aan de bak.
Ik wil u hartelijk danken voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Politiek Den Haag was deze week naast de uitzetting van de twee Armeense kinderen vooral in de ban van een overal uitgevente privéaffaire van D66-leider Alexander Pechtold. Het persoonlijke als politiek schuiven onze grenzen op. Hoogleraar geschiedenis Remig Aerts, auteur van het boek Het aanzien van de politiek.
Hoe politiek zijn liefde en seks? Dat is aan de orde nu de intieme relaties van Pechtold, Hand ten Broeke en andere politici op straat liggen. Deze zomer was zelfs even sprake van een groot onderzoek naar seksuele intimidatie in alle instituties van Politiek Den Haag. Politieke billenknijperij is niks nieuws. Ik noem hier even geen namen en dat deden journalisten tot voor kort ook niet. Afgezien van hun eigen levenswandel vonden zij dat politiek niet relevant. Het gebeurde, maar daar ging politiek niet over. Waarom nu dan wel? Toen de vrouwenbeweging een halve eeuw terug de leuze "het persoonlijke is politiek" lanceerde, leek dat nieuw. Maar het was eigenlijk vooral een nieuwe wending in een lange relatie tussen het persoonlijke en het politieke. In 1848 maakte Thorbecke een einde aan de persoonlijke machtsuitoefening door de koning en een politieke cultuur van persoonlijke relaties. Voor Thorbecke waren politici en de koning louter ambtsdragers. Hun individu deed er niet toe. Toch vonden hij en zijn tijdgenoten persoonlijkheid belangrijk. Daarmee bedoelde zij dat politici mannen van karakter en principes moesten zijn. Het persoonlijke was dus niet het intieme, het was een geheel van morele kwaliteiten. De grote volks- en partijleiders Kuiper, Domela Nieuwenhuis, Troelstra rond 1900 presenteerden zich veel meer als mens. Ze waren open over hun hoofdpijnen, hun crisis, hun worstelingen. Maar die zelfpresentatie stond geheel in het teken van hun politieke doel, hun roeping, hun strijd, hun lijden voor de partij. Persoonlijke kwaliteiten waren politieke kwaliteiten. In de jaren 60 werden de politiek en de journalistiek informeler. Toch was het persoonlijke ook in de interviews van bijvoorbeeld Bibeb nog steeds een middel om dichter bij de politiek te komen. Kritische journalistiek wilde in dienst staan van de kwaliteit van de democratie. In het huidige landschap van commerciële en sociale media is dat anders geworden. Partij en ideologie hebben hun bindingskracht verloren. En daarvoor in plaats komt opnieuw de persoon van de politicus die in een toeschouwersdemocratie marktaandeel probeert te winnen. Politici schrijven boekjes, ze treden op als podiumartiesten, ze zoeken een emotionele relatie met hun publiek, ze tonen zich kwetsbaar en koketteren met hun uiterlijk. Het kontje van Bos, Trudeau, Macron en Koens als politieke milfs en Baudet naakt op een luchtbed, zoekend naar zijn beginseltje. Voor de commerciële en sociale media zijn politici gewoon een categorie van BN'ers geworden, naast royals en sporters. Media voelen geen verantwoordelijkheid meer voor het aanzien van de politiek of de democratie. Pechtold is niet relevant als politicus, alleen als BN'er. In de huidige mediawerkelijkheid is iets nieuws als er over gepraat wordt. En als er over gepraat wordt, is dat nieuws. En dan wordt daar natuurlijk over gepraat in alle talkshows, want het is wel trending topic. En wat trending topic is, is nieuws, want er wordt over gepraat. Media scheppen iets uit niets. Baron van Münchhausen, die zich aan zijn eigen haren uit het moeras opdiept.
Dank, Remig. Burgemeesters die worden klemgereden of een pistool tegen hun hoofd krijgen. Een gemeentehuis dat in vlammen opgaat. Sportclubs die in handen dreigen te raken van criminelen. Infiltratie in de politiek. Het is de ruige werkelijkheid van wat in bestuurlijk Nederland ondermijning is gaan heten. Aan tafel, te gast, drie bestuurders die hier allemaal in hun dagelijkse praktijk van nabij mee te maken hebben gehad en nog steeds. De burgemeester van Geelse Rij in Brabant, Jan Boelhouwer. Marco Pastors, in het verleden wethouder in Rotterdam voor Leefbaar en tegenwoordig directeur van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. En de burgemeester van Voerendaal, Wil Hoebe. Alle drie van harte welkom. Ja, als je dit allemaal zo op een rijtje zet, dan slaat de schrik je op het hart. Is het echt zo erg, meneer Hoebe?
Dat is de vraag. Ik moet altijd denken aan een LP van Kinderen voor Kinderen. Daar stond een vroeger een prachtig nummer op. Wat je niet ziet, bestaat niet. En ik heb de eerste 2 jaren van mijn ambt in Voerendaal absoluut het idee gehad dat ik in het paradijs leefde. Want ik kwam bij allerlei vergaderingen met burgemeesters waar men het had over het sluiten van wietpanden enzovoort. Ik kwam het gewoon niet tegen. Maar toen ik met mijn mensen daar nog eens goed naar ben gaan kijken, we wat meer informatie zijn op gaan halen bij het RIEC bijvoorbeeld, het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum, toen bleek wel degelijk dat er ook in Voerendaal, zelfs in het mooie Voerendaal, van alles aan de hand was. En inmiddels, afgelopen 2 jaren, zijn wij ongeveer bij 30 panden naar binnen gegaan waar het nodig aan de hand was. We hebben inmiddels net zoveel dossiers ook op de plank liggen. Dus met andere woorden, hou je hart maar vast, Nederland, want er is heel erg veel aan de hand.
Ja, er is heel veel wat we niet zien en het wordt u steeds duidelijker. En u heeft ook allebei trouwens het een en ander meegemaakt. Daarover straks meer. Meneer Boelhouwer, is het erger geworden? Want ondermijning is natuurlijk iets wat altijd heeft bestaan, maar is het erger geworden?
Ja, ik denk dat het erger is geworden. We lopen natuurlijk in Nederland altijd vele jaren achter de feiten aan. Dat gaat over bitcoins, maar dat gaat ook over synthetische drugs. Maar als je nu ziet zo'n rapport wat er verschijnt, dat er in Nederland 19 miljard, en dat is een voorzichtige schatting, omgaat in deze business.
Alleen al synthetische drugs, hè?
Aan synthetische drugs alleen, hè? Ja, nog niet eens over softdrugs, wiet, weet ik het wat allemaal wel niet. Synthetische drugs. Dat zijn natuurlijk bedragen. En als de minister daar 100 miljoen eenmalig tegenover zet, dat is 1/200ste deel van het bedrag wat er in een heel jaar aan de orde is. 100 miljoen is een hoop geld, dat hoeft u mij echt niet te vertellen. Maar aan de andere kant, het is eenmalig. Dus als je er mensen voor gaat opleiden, dan kan je ze vervolgens niet in dienst nemen, omdat dan het geld op is, et cetera. Het is...
Okay. Ik hoor je al zeggen, meer geld is nodig. Laten we dat ook straks
structureel,
over... structureel is nodig. Laten we daar straks uitgebreider over spreken. We zagen natuurlijk ook, het is ook heel actueel, de Rotterdam-kwestie is natuurlijk ook besproken door de burgemeester van Antwerpen. Hij zegt dat, met name dat de handel in cocaïne zich verplaatst heeft van Rotterdam naar Antwerpen. Dus dat is nog een probleem wat erbij komt. Want 80% van wat er daar gebeurt is bedoeld voor de Nederlandse markt. Dus we hebben eigenlijk het probleem opgeschoven. Herkent u dat? Want u loopt natuurlijk al heel lang in Rotterdam rond.
Ja, ja, hè, maar dat opschuiven is natuurlijk wel een begin van verbetering. Hè? Want het probleem in Rotterdam maar laten voortwoekeren en er niks aan doen, dat is natuurlijk ook geen oplossing. Hè? Dus wat dat betreft is het heel goed. Hè? In Rotterdamse haven heb je het Hark-team en die halen heel veel eruit. Hè? Ook gisteren weer een vrachtwagen met 400 kilo die naar Engeland was gegaan. En dan denk ik dat het een teken van vooruitgang is dat men in België nu ook aan de bak mag. Hè? Want dat is denk ik toch de manier om die criminaliteit weg te
drijven. Je moet het overal aanpakken.
Ja.
Er wordt ook gesproken over infiltratie in de politiek. Hè? Dat geeft deze burgemeester van Antwerpen aan. Is een van u drie hier aan tafel die zegt, ik zie dat ook wel gebeuren op bepaalde punten?
Nou ja, wij weten het niet altijd. En de mogelijkheden om het te weten te komen, om integriteit te onderzoeken, om daar diep op in te gaan, die zijn buitengewoon beperkt, ook voor burgemeesters. En als wij al iemand aan zouden treffen die dat doet, die komt vervolgens wel in de gemeenteraad, wordt bijvoorbeeld geen wethouder, wel in de gemeenteraad. Nou, over 3 maanden stuurt hij je naar huis, want hij probeert een relletje te organiseren. Dan sta je als burgemeester echt totaal alleen en aan de kant. Mm-hmm. En dat is echt wat ons mankeert om gewoon flexibel en beter en sneller in te kunnen grijpen op wat die criminelen allemaal doen. Er is een wet voor in voorbereiding, de Brabantwet, een beetje opvolger van de Rotterdamwet van Marco Pastors. Die is door de provincie in Den Haag neergelegd. Grote stilte op dit moment. Wat gebeurt daarmee? Ik hoop dat Kamerleden, ook naar aanleiding van dat rapport over die 19 miljard, toch een keer bij de begroting justitie gaan vragen van wanneer komt daar nou eens wat?
Ja, want er is echt een groot probleem en dat geeft u eigenlijk alle drie aan. We weten ook dat, ik wil toch ook zeggen, diep respect ook voor uw werk, want u beide bent allebei bedreigd en niet zo'n beetje ook. Een op de drie lokale bestuurders wordt bedreigd. Dat zijn nogal schokkende cijfers als je dat zo beschouwt. Dat doet natuurlijk ongelooflijk veel voor een bestuurder. En daarom zeg ik van diep respect dat u überhaupt nog werkt.
Ja, het is natuurlijk hoe je het als persoon ervaart. Hè. Eén op de drie maakt het mee en iedereen reageert daar anders op. Er zijn mensen die compleet van de leg zijn. Anderen die dragen het de rest van hun leven met zich mee. Ik weet niet of hoe Jan het heeft ervaren. Ik zelf ben een half jaar geleden leidend voorwerp geweest in een paar seconden. Ik heb er eigenlijk weinig last van gehad, maar als ik dan vervolgens een opsporing verzocht zie, waar het, zeg maar zeggen, in een heel breed kader wordt geplaatst, waarbij het bijna een heel spannend boek wordt, dat is dan wel een moment dat ik pas na zoveel maanden echt kippenvel krijg.
Ja, en dan zit je eigenlijk zelf in een soort film die bijna niet werkelijk
is. Ja, dat is een film, hè. Dat hebben wij alle twee meegemaakt. Het is echt een film waarbij je letterlijk het gevoel hebt van surrealisme. Er stapt iemand uit de film met een bivakmuts en een wapen. En ja, als mens, zeg maar, als persoon, kun je het eigenlijk ook nooit echt goed een plaats geven. Want het is iets wat je normaal gewoon niet meemaakt.
Ja, het is dan lef om te blijven werken. U maakt daar iets vergelijkbaars mee.
Nou, ik heb het een paar keer meegemaakt. Eén keer was er een brandstichter ingehuurd om mijn huis in de fik te steken. Die is door de politie nog net op het laatste moment opgepakt. Eén keer was er iemand op weg naar mij met een Kalasnikov en handgranaten. Die is ook door de politie aangehouden. En bij nader opsporing bleek dat hij ook nog 66 Kalasnikovs in zijn schuur had. Plus de restanten van een door midden gezaagd lijk wat hij in het kanaal had gegooid. Dus dat gaat allemaal wel ergens over. En ik ben ruim een jaar geleden ook gewoon door iemand van de weg gereden. Mijn weg afgesneden. En die uit de auto komt en zegt, hé, jij bent de burgemeester en mij vervolgens fysiek aanvalt. Nou, dat zijn dingen die gaan je niet in je koude kleren zitten.
Nee, en eigenlijk vertelt u het allebei vrij rustig.
Ja, weet je, er is een punt dat dan eens mensen opstaan en zeggen van, wat een rare burgemeester, die gaat in de vuurlinie liggen. Dat moet hij toch niet doen, daar zijn toch de mensen van de politie voor. Er zijn wat dat betreft hele rare opvattingen over ons beroep. Sommigen zeggen van, ja, je bent toch alleen maar burgervader. Ga vooral bij mensen die 50 jaar getrouwd zijn op bezoek. Maar je hebt als bestuurder een hele belangrijke bestuurlijke verantwoordelijkheid. Openbare orde, veiligheid en in mijn geval handhaving. Dat zijn in feite helemaal geen politieke portefeuilles. Dat zijn gewoon bestuurlijke portefeuilles. We hebben het op een bepaalde manier met elkaar geregeld. En wij zijn gehouden om gewoon de wet uit te voeren.
En daarom blijft u staan achter de zaak. Misschien ook even goed om in te zoomen op het maatschappelijke probleem. Want u gaf al eerder aan, alleen synthetische drugs is een ongelooflijke markt. Hè. U hing daar ook een bedrag aan. Maar er is ook een hele economie omheen ontstaan. Van mensen die in de bijstand werken en ternauwernood hun hoofd boven water kunnen houden, of een boer die problemen heeft en die zijn schuur verhuurt. En ook jongeren die met heel veel geld rondlopen. Ja. U maakt het mee.
Nee, dit verschijnsel waar deze burgemeesters mee te maken hebben gehad, hè, dat gaat veel verder dan alleen nog maar erg genoeg, hè, het bedreigen van burgemeesters. Wat je ziet gebeuren is dat met al dat geld wat daarin wordt verdiend, daar moet men een bepaalde kant mee op. Dus daar worden witwaswinkels van opgericht. Hè? En daar worden vervolgens ook die winkelpanden van gekocht. Hè? En dat zie je in ons gebied heel erg sterk. Dat ondanks dat er veel wordt afgepakt in de haven, zie je toch dat er nog een heleboel geld overblijft. En dat gaat dus ook naar die bovenwereld toe. En om het dan nog erger te maken, hè, dat is een beetje mijn werk in het Nationaal Programma. Wij moeten die achterstanden inlopen van onze mensen daar. Dit geld dringt ook die gezinnen binnen. Hè? We hebben dan keukentafelgesprekken, om het zo maar te zeggen, met gezinnen. En dan heb je problemen en hoe je met een laag inkomen daar toch mee om kunt gaan en met je geld uit kunt komen en je huiswerk maken. En als je een verstandige opleiding kiest, hè, zoals zorg en techniek, kun je misschien wel een paar honderd euro bruto meer verdienen dan wanneer je onverstandig kiest. En dan moet je je voorstellen dat daar iemand in zo'n gezin rondloopt, een oudere broer, die gewoon 3000 euro in zijn portemonnee heeft. En als er een probleem is, dat op de hoek van diezelfde keukentafel neerlegt. En daar zit je dan met je beschaafde verhalen. Dus
en dit zijn echt hele jonge kinderen soms, hè? Ja. 16, 17 jaar, die al met die gaten misschien jonger.
12 ook, hè. Ik was laatst op de school en had de juffrouw een stukje kneedklei in de groep gelegd en gezegd, wat is dit? En toen zei een paar kinderen, dat zijn drugs. En dat soort, het is dus echt al heel diep doorgedrongen. En er is ook een soort, zeg maar, een soort legitimatie, een soort goedpraterij van ja, Nederland wil toch drugs. Mm-hmm. En iemand moet het doen en dan doen wij het maar. Hè?
Het is een offer.
Ja, dat, mensen praten dat goed voor zichzelf. Ja. Hè? Maar in die wereld moeten we inbreken.
En dan wil ik nu heel graag met u drieën aankaarten hoe we dit nu effectief gaan oplossen. Want het is een ongelofelijke business. Dus deze mensen die dit allemaal aansturen gaan dit niet zomaar opgeven. Heel veel mensen zijn er afhankelijk van. Iemand in de bijstand, de jongeren die u aanhad. Ga zo maar door. Hoe ga je die criminaliteit nu effectief tegen?
Ik heb al een idee. Kijk, de politie en justitie zijn natuurlijk aan de bak als het gaat over wietplantages en synthetische drugs en ga zo maar door. Maar wij moeten de rol van anderen niet onderschatten. De gemeente heeft heel veel mogelijkheden om te gaan kijken wat er in de panden gebeurt. Mm-hmm. Wij hebben sociale recherche, we hebben de mensen van de milieudienst, we hebben de brandweer. Enfin, noem het allemaal maar op. De fiscus is ook nog zo'n organisatie dat als je hem tegen je hebt, dan ben je de sjaak. Zeker als je de combi vormt tussen politie, justitie, gemeente en de fiscus. Met nog een aantal aanverwante artikelen als de waterleidingmaatschappij en Inexis enzovoort enzovoort. Als je de schouders aan elkaar zet en je geeft, je motiveert elkaar om samen een vuist te maken, ben ik ervan overtuigd dat als we het niet alleen overlaten aan justitie en politie, die mm-hmm. toch te weinig capaciteit hebben, denk ik dat we een enorme slag kunnen maken.
Oké, dus je zegt eigenlijk integrale samenwerking is belangrijk om dat te intensiveren.
Absoluut.
En eigenlijk ook, ik vat het maar even samen met mijn eigen woorden, pesten, wegpesten waar je ze kan, dus dan maar het via de Fiat wegdoen of...
Nou, pesten is nog wat te licht uitgedrukt.
Ja, dat waren mijn woorden.
Maar wij doen dat al wel in Brabant, maar we lopen daarbij ook gewoon tegen de grenzen van de wetgeving aan. Een klein voorbeeldje, Bibop. Nou, mensen, dan word je gescreend of je wel een horecabedrijf mag beginnen en dat soort dingen. Ze sturen gewoon een tussenpersoon en die wordt naar voren geschoven als degene die het doet. De criminelen blijven op de achtergrond. Kan je bijna niks aan doen. Ingrijpen op integriteit, of het nou over bestuurders gaat of over de omgeving waar je in zit. Je kan bijna niks doen. Daar moet gewoon flexibele wetgeving voor komen. Panden sluiten. Als er een drugslab zit en het is nog niet in bedrijf, kunnen wij het eigenlijk niet sluiten, want er worden nog geen drugs gemaakt. Er staat alleen apparatuur. Wapens in woningen. We kunnen niks doen.
Ja. Want zou het ook helpen om, en ik wil graag weten ook straks wat de ervaringen in Rotterdam zijn, zou het ook helpen om die informatieuitwisseling met banken beter te gaan organiseren? Want daar mag u niet bij komen, toch?
Nou, dat is privacywetgeving. Dat is echt het grote probleem. Banken zijn eigenlijk in hele grote mate, op dit moment nog wil ik zeggen, onbewuste facilitators van de criminaliteit. Er wordt een pand gekocht voor 70.000 euro. Daar wordt een hypotheek opgegeven voor 70.000 euro. Het pand wordt opgeknapt. Vervolgens worden er 12 Polen en Bulgaren ingezet. Die betalen 600 euro per maand. Dat pand dat levert netto per jaar 100.000 euro op. En ondertussen wordt de hypotheek met drugsgeld afgelost. Nou, dan heb je dus een witwasfabriek met één pandje. En we hebben er een paar bij ons in de gemeente. En in heel Nederland zijn dat er tienduizenden. Okay. Geld wordt er wit gewassen.
Ik ken makelaars die alleen maar een dubieus onroerend goed actief zijn. Dus dat zijn ook mogelijkheden.
Ja, meneer Pastoors.
Ja, er zijn ook makelaars die doen niks meer met bedrijventerreinen, omdat het bijna allemaal fout is, zeggen ze. Dus dat geeft aan hoe erg het is. Wat wij in Rotterdam-Zuid doen, en dat is ook wel echt iets wat ik ook mee wil geven. Wij hadden al een sociaal-economische aanpak. Je moet ook een alternatief bieden voor de mensen die het doen. Die moeten natuurlijk hun gerechte straf ontgaan. Maar wij zeggen altijd, je moet de slechte weg afsluiten. Dat is waar we het hier over hebben. Je moet ook de goede weg bevorderen. Omdat het voor mensen toch ook een soort keuze is. Van okay. Ja, wat is het
mooi
makkelijkste?
Mooi punt, dat zou dus ook een uitweg kunnen zijn. Wat zouden we dan concreet kunnen doen?
Nou ja, wat wij al doen, maar dat is omdat wij een nationaal programma zijn, is al onze scholen geven extra les, dan leren kinderen meer. Onze hulpverleners komen bij de mensen thuis aan die keukentafel. Hè, dus die 300 euro die moet van die hoek af, om het zo maar te zeggen. Wij hebben mentoren, hbo-studenten, die jongeren begeleiden om verstandig door hun voortgezet onderwijsloopbaan heen te gaan. En we hebben werkgevers die tegen leerlingen zeggen, als jij die in die opleiding kiest en je maakt hem af, mag je gegarandeerd bij ons komen werken. En dat is nogal een pakket wat je dan bij elkaar hebt. Hè, en dat werkt nog allemaal niet helemaal zo snel en mooi als ik het nu zeg. Maar het begint al wel een beetje te werken. Dan kun je ook steun krijgen in die wijken voor de verstandige aanpak. Want er zitten natuurlijk ook mensen tussen die willen best wel de goede kant op. Maar die worden door de criminelen elke keer de andere kant op getrokken. Die criminelen helpen hun.
Dus daar kunnen gemeentes eigenlijk ook meer op gaan sturen als u dat hoort. In Rotterdam zijn daar dus goede ervaringen mee. Je moet wel geduldig zijn natuurlijk voordat je resultaat hebt.
De bottom line is, doe het niet met één wetje en één maatregeltje en één bedrag geld eenmalig. Maar pak het echt gewoon structureel aan in Nederland. En dat is wat er gebeuren moet. He, dat heet dan integraal, maar ook de Tweede Kamer moet
nog
daar echt
ding,
veel meer op aanpakken.
Het aardige is natuurlijk dat het geld is er. Hè? Het geld zit alleen bij die criminelen. En de kunst die we moeten toepassen is dat we eens durven dat geld in te zetten om dit soort maatregelen te nemen. Want dat kan ruimschoots uit, hè? Dan houden we nog over het ministerie van Financiën.
Dat is een boodschap
Financiën
aan de minister.
Zeker.
Die 100 miljoen is gewoon veel te weinig, hoor ik u zeggen. En u blijft gewoon uw werk doen, u blijft strijden voor de burger.
Dus is geen alternatief.
Ja. Gelukkig. Dank voor dit gesprek, heren. Explosief nieuws uit Amerika deze week. Allereerst was er natuurlijk dat onthullende boek van journalist Bob Woodward over de chaos in het Witte Huis. Een paar dagen later, u weet het, kwam dat anonieme opiniestuk in de New York Times te staan van een hooggeplaatste medewerker van Trump. En daarin staat te lezen hoe de omgeving van de president zijn besluiten negeert en tegenwerkt. Ik ga erover praten met NRC-collega en oud-correspondent Tom-Jan Meijers over de berichtgeving in de Amerikaanse media. En we weten natuurlijk, ja, niemand kan Trump zijn gedrag regisseren. Hè. Dat hebben we natuurlijk veel in het verleden gezien. En misschien daar ook wel de verklaring voor dat stille verzet. Maar aan de andere kant, als je het uitgangspunt neemt, democratie, dan kan dit toch gewoon niet?
Nee, totaal niet. Dat is volkomen duidelijk. En Republikeinen maken daar ook vrij gemakkelijk gebruik van. Dus Newt Gingrich verscheen op Fox News en die zei, ja, hoe zie je, dit is gewoon landverraders die met de linkse media in zee gaan. Deugt niks van. En veel kiezers van Trump, hij heeft er wel steeds minder, althans in die peilingen, maar veel kiezers van Trump, die zullen zich bevestigd zien in het idee dat officieel Washington hem altijd heeft tegengewerkt. En dit is een mooi bewijsstuk daarvoor.
Natuurlijk wil iedereen weten, dat opiniestuk heeft ontzettend veel losgemaakt. Wie heeft dat nou geschreven? Ja. Zijn er al een beetje aanwijzingen?
Nou, kijk, Amerikaanse politieke media die speculeren veel meer dan Nederlanders doen. Dat heeft allerlei nadelen, maar het geeft ook inzicht in hoe het daar werkt. Mm-hmm. Dus ik zal twee voorbeelden noemen. Eén, die veel vrouw die heel veel wordt genoemd, is Kellyanne Conway. Die kennen we allemaal van televisie. Die was manager van Trump's campagne en is nu zijn adviseur, een van zijn adviseurs. En Kellyanne die wordt vooral ook genoemd omdat een maand of wat geleden een nu al legendarisch stuk in de Washington Post verscheen. Wat was het geval? Kellyanne is getrouwd met George. En George en Kellyanne moesten beide huilen van blijdschap toen Trump werd gekozen. Ze gingen ook beide was de bedoeling voor Trump werken. Maar George kreeg op het allerlaatste moment, toen de directeur van de FBI werd ontslagen, second thoughts, die stapte terug. En is sindsdien een soort eenpersoons oppositie tegen Trump geworden. Okay. Dus als Kellyanne op televisie verschijnt om Trump te verdedigen, dan gaat George woedend twitteren dat er allemaal niks van deugt. En in dat interview geven zij zeer openlijk blijk van hoe zij dat beide beleven. Nou, dat kun je zeggen, dat is prachtig, eerlijk. En het is een krankzinnig stuk. Ik kan iedereen aanbevelen te lezen. Maar er zijn ook mensen geweest die zeiden, ja, kijk, deze mensen die zijn zo ervaren in die Washingtonse politiek, die dekken zich in. Die willen van beide kanten. Vandaar de speculatie dat Kellyanne het kan zijn. Ze ontkent het al.
Oké, maar zou het ook toch iemand anders kunnen zijn? Want het wordt natuurlijk druk gespeculeerd.
Ja, fascineert is dit. Zowel een van de meest conservatieve bladen, National Review, als een van de meest progressieve bladen, Slate, kwamen met nagenoeg dezelfde argumenten tot de slotsom dat het één man moet zijn. Die argumenten gaan over zijn politieke posities, over zijn soms archaïsche woordkeuze, over allemaal dat soort dingen. En dat leidt tot de naam John Huntsman. Dat is natuurlijk een bummer. Want niemand kent John Huntsman. John Huntsman is een republikein, conservatief, oud-gouverneur. Heeft voor allerlei presidenten gewerkt. Was nog de ambassadeur van Obama in China. En is nu de ambassadeur van Trump in Rusland. Dat is wel pikant, want Huntsman die klaagt, en dat is voortdurend in de media, al langer over het feit dat Trump veel te vriendelijk is voor Poetin. En Amerikaanse welingevoerde Wit-Huisjournalisten die stelden deze week vast, ja, Trump die zegt steeds dat hij op zoek is naar het lek, naar die man, maar daar blijkt helemaal niks van. We krijgen sterk de indruk dat hij hem helemaal niet wil vinden. En daar zit wel een logica in, want kijk, als zo blijkt dat die Huntsman het inderdaad is geweest, dan krijgt Trump alles weer over zich heen dat hij inderdaad te vriendelijk is voor Poetin. En dat is de kritiek die hij het meest haat.
Tom Jan, dank. Hoe ver mag je gaan als het gaat om euthanasie verlenen aan psychiatrische patiënten? Tegen welke grenzen loop je aan als arts? Vooral de vraag of en wanneer een situatie van een patiënt uitzichtloos is, zorgt voor veel discussie onder psychiaters. Afgelopen week kreeg de Levenseinde Kliniek een tik op de vingers van de regionale toetsingscommissie euthanasie. Ze zouden in 2 gevallen met psychiatrische patiënten niet zorgvuldig genoeg hebben gehandeld. Ik praat hierover met Damien Denis. Hij is hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Amsterdam en ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. En Steven Pleiter, hij is bestuurder van de Levenseinde Kliniek. Beide van harte welkom. Ik wil graag even met u beginnen, ook naar aanleiding van de actualiteit. Ik noemde het al eventjes, de toetsingscommissie. Laten we 1 zaak even uitpakken. 1 zaak betrof het de situatie waarbij de geraadpleegde psychiater nog een mogelijkheid voor behandeling zag. Toch ging uw kliniek alsnog over tot euthanasie. Waarom?
Dat is altijd een afweging die gemaakt wordt door de arts in kwestie. In dit geval was dat een psychiater. En die heeft natuurlijk ook op eigen ervaring bekeken hoe het de draagkracht van deze patiënt was. En is tot de overweging met de patiënt gekomen dat die draagkracht er niet meer was om te behandelen. En ja, heeft daarom toen besloten om toch euthanasie uit te voeren.
Heeft dan de ondraaglijkheid van de situatie gewonnen eigenlijk van, nou ja, gewonnen is een raar woord misschien, maar in dit verband?
Van de uitzichtloosheid bedoelt
u? Ja.
Ja, zo zou je dat kunnen zeggen, dat die afweging gemaakt wordt. Maar dat is wel een heel gevoelig gebied waar goed een afweging gemaakt moet worden. Dus dat is niet eenvoudig. Het is steeds een moreel en een juridisch dilemma waar je voor staat als die afweging gemaakt wordt.
Er wordt heel goed gekeken dus naar de afwegingen. Ook in dit geval geeft u aan, is dat gebeurd. Als er dan zo'n toch een tik op de vingers komt, wat doet dat dan met u en uw team? Want dat lijkt me best moeilijk.
Nou, dit zijn de berichten die we niet willen ontvangen. Dat moet duidelijk zijn. We betreuren het ook dat onze procedures niet zo gewerkt hebben dat wij voorkomen hebben dat dit gebeurt. Want er wordt uitgebreid naar zo'n vraag gekeken en door meerdere mensen. En dat dus niet zo gewerkt heeft dat dit voorkomen is, dat betreuren we zeer. Dat neemt niet weg dat wij ervan overtuigd waren dat deze beide patiënten ondraaglijk en uitzichtloos leden. En dat ze op die grond ook euthanasie hebben gekregen. Maar dat is natuurlijk het bericht waar we, wat we niet willen horen.
Waar nee, dat komt toch dagelijks hard aan mee bezig voor specialisten, om... kan ik me zo voorstellen. Je probeert je werk goed te doen en is het niet fijn.
Ja, het is een soort aanval als het ware. Zo voelt het op je integriteit en je professionaliteit. En dat is altijd moeilijk.
Natuurlijk heeft de kliniek er ook van geleerd. En u heeft ook al wat maatregelen genomen, hè, door er ook nog een tweede arts erbij te betrekken.
Ja, in deze zeer ingewikkelde situaties, want daar moeten we het over hebben. Als het zo ingewikkeld is en we weten dat we dat vragen op kan roepen, dan hebben we besloten om opnieuw een extra beslis- en reflectiemoment in te lassen. Om er goed naar te kijken.
Ik wil natuurlijk straks ook heel graag horen hoe u in dit verhaal staat. Maar ik vind het toch belangrijk om even nog met u te schetsen. Voor de mensen die toch even denken, oké, de Levenseinde Kliniek, ook als het om psychiatrische patiënten gaat. Ja. De kliniek bestaat natuurlijk nu 6 jaar. Wat voor type patiënten komen er bij u binnen?
We krijgen per jaar op dit moment 2500-2600 hulpvragen. En dat is anders dan wat we in Nederland zien als het gaat om de meldingen van euthanasie. Zien wij het merendeel zeer complexe verzoeken. Dan gaat het om psychiatrie, het gaat om dementie. Maar het gaat ook om een aantal lichamelijke aandoeningen waar de gemiddelde arts moeite mee heeft om te kunnen bepalen of euthanasie mogelijk is. Dus dat is kenmerkend voor de hulpvragen die bij de leeftijd niet terechtkomen. Dat ze zeer complex
Echt
zijn.
Complexe gevallen. Hoe groot is die groep psychiatrische patiënten en neemt dat toe?
Dus psychiatrische patiënten in de afgelopen 6 jaar zijn 3 op de 10 mensen geweest. 30% van de hulpvragen die we krijgen, om daar een beeld bij te krijgen. Dat betekent dat we iedere werkdag dat we op kantoor zitten van 3 personen een hulpvraag krijgen gebaseerd op psychisch lijden. Help mij, ik kan zo niet verder en ik zie maar één uitweg en dat is de dood.
30% is gigantisch veel. U praat namens een heel aantal psychiaters in Nederland. Deze mensen kunnen dus niet bij die psychiaters terecht. Want dat is de reden waarom ze zich melden bij de levenseindekliniek.
Nou, ik denk niet noodzakelijk dat ze daar niet bij terecht kunnen. 30% van de levenseindekliniek, ja, natuurlijk. Het aantal aanvragen is ongeveer, in 2016 waren het er 1000 in totaal. Maar goed, je moet goed beseffen dat in Nederland 1 miljoen mensen in behandeling zijn jaarlijks. Dus in dat opzicht vind ik dat nog wel redelijk kleine getallen en toont het ook aan dat het redelijk zorgvuldig wordt gehandeld. Maar inderdaad, psychiaters zijn heel behoedzaam. En dat is ook de taak die wij gekregen hebben. Kijk, je mag euthanasie, je kan euthanasie krijgen. En Nederland is een liberaal land, heel progressief. Dat is fantastisch dat we die vrijheid hebben om dat te mogen doen. Als een van de weinigen ter wereld. Er zijn maar 7 landen waar dat kan wereldwijd. Maar dat kan alleen maar. Die vrijheid kan je alleen benutten als je ook die verantwoordelijkheid goed wil dragen. En ik denk dat psychiaters uiterst behoedzaam zijn omdat ze weten dat de criteria zeer moeilijk toe te passen zijn. En dat blijkt ook uit de onzorgvuldigheid die soms optreedt bij de beoordeling ervan.
Dat is ook het standpunt van de toetsingscommissies geweest, dat met het oordelen zoals het nu gedaan is, dat daarmee nader invulling gegeven wordt aan de behoedzaamheid die we hierbij moeten betrachten. Want daar zijn wij het over eens, denk ik. Dit kan alleen op een hele behoedzame, zorgvuldige manier gebeuren. Omdat het een kwestie is van leven en dood. En als wij euthanasie uitvoeren, is het onomkeerbaar.
Dus goed om dat nog even
zeker
gezegd
weten
te
dat je dit goed doet.
Ik hoor u zeggen terughoudendheid. Goed dat het als optie er is, maar echt zeer terughoudend. Ik weet dat u weinig psychiaters heeft binnen uw praktijk. Ze ook moeilijk kunt vinden. Vindt u dat u te veel zaken van de traditionele psychiaters over moet nemen, omdat ze niet daar het gesprek kunnen hebben?
Ja, dat wordt een beetje elkaar de schuld geven, zeg maar, dat er iets niet goed zou zijn. Dat is liever niet het standpunt wat ik zou willen kiezen. Ik wil liever duidelijk maken dat wij er zijn om patiënten die deze hulpvraag hebben, om die te helpen. Dat proberen we wel op de beste manier te doen zoals we dat kunnen doen en de hoogst mogelijke zorgvuldigheid daarbij te betrachten. En dat doen wij op dit moment met 7 psychiaters en met 55 andere artsen. En dat doen wij op de beste mogelijke manier zoals we dat kunnen. We zouden graag meer psychiaters hebben, omdat 3 op de 10 van de hulpvragen psychiatrie betreft.
Ja.
Maar wij doen wat we kunnen. En ik vind in het algemeen wel, dat wil ik ook graag zeggen, dat het ideaal zou zijn als er een euthanasieverzoek in de relatie tussen behandelaar en patiënt afgehandeld kan worden. Als dat niet kan, kunnen
waarom
mensen.
Waarom zou dat beter zijn?
Er is een behandelrelatie en dat is over het algemeen ook een vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt. En daar past het beter in om dit verzoek ook op te nemen dan dat daar een derde instantie voor moet komen om dat op te pakken. Maar in een aantal gevallen vinden we de nood van de mensen zo hoog dat wij zeggen van nou dan treden wij in die plaats als dat niet kan. Om deze mensen toch te proberen te helpen.
Ja. En mag ik zeggen dat bij de levenseindekliniek men daar iets ruimhartiger. Hè? Beide geeft u aan, we doen dit zeer zorgvuldig. We kijken daar ontzettend goed naar. Maar dat u wellicht daar wat ruimhartiger in staat bij de levenseindekliniek?
Nou, de wet is de wet. En de wet bepaalt dat er sprake moet zijn van een vrijwillig en weloverwogen verzoek. En dat er sprake moet zijn van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Daar moeten wij aan voldoen, net zoals iedere andere psychiater in Nederland dat moet doen. Dus ik vind niet dat wij daar ruimhartiger mee omgaan. Maar wij vinden wel het belangrijk dat het verzoek waarmee die mens bij de levenseindekliniek komt, dat we dat een serieuze kans geven. En dat willen we ook doen en daar zetten wij ons voor in.
Ik denk dat het goed is om met elkaar te benoemen hoe ontzettend lastig dit is. Want je gaat je toch in een grijs gebied begeven, kan ik me zo voorstellen. Als je hebt, wanneer is nou een situatie uitzichtloos en wanneer is iemand uitbehandeld? U heeft patiënten met dwangstoornissen, werkt als psychiater. Hoe kijkt u daarnaar? Wanneer is iemand uitbehandeld?
Dat is ingewikkeld. Zoals je zegt, eigenlijk zijn alle criteria ingewikkeld. Hè. Er zijn 3 basiscriteria, die zijn daarnet genoemd. Het moet een weloverwogen verzoek zijn van de patiënt, als 1. Het tweede, het moet uitzichtloos en ondraaglijk lijden zijn. En het derde criterium is, men moet uitbehandeld zijn. Ik wil eventjes teruggaan. Kijk, dat weloverwogen verzoek is al heel lastig in psychiatrie. Je kan je voorstellen, als je een ernstige depressie hebt, of een angststoornis, of een dwangstoornis, of een persoonlijkheidsstoornis, dat het beoordelen of je werkelijk dood wil, al heel ingewikkeld is. En dat laten de cijfers ook zien. Bij mensen die de euthanasie niet krijgen, het wel wensen, dat blijkt van dat 35% gewoon afziet van hun verzoek.
Dus de consistentie van het verlangen om door te gaan is in psychiatrie lastig. Dus dat verzoek is al moeilijker vast te stellen dan bij iemand met kanker of met een andere medische aandoening waar het cognitief vermogen intact blijft.
Invloed heeft op hoe de hersenen werken.
Exact. Ik kan moeilijk een onderscheid maken tussen de aandoening natuurlijk en het verzoek. Hè. Dus, want in een depressie, ja, daar hoort bij dat mensen dood willen. En wat is een symptoom van het ziektebeeld? En wat is het verlangen om echt door te gaan omwille van het ziektebeeld? Dus de grondslag is dat het lijden moet medisch geïncarneerd zijn. En dat is in psychiatrie lastig. Het tweede puntje over dat ontraagd lijden, om daar eens op terug te komen. Ja, dat is ook weer ingewikkeld. Ik wil niet zeggen dat psychiatrie altijd ingewikkeld is. Maar in mijn geval, als u het mij vraagt, mijn patiënten... Ik denk dat 3/4 van de mensen die ik zie, die willen niet meer leven. Die willen niet dood. Maar wel niet meer leven. Dus ze niet meer leven en dood willen, daar zit een heel groot gebied. En sommige mensen migreren van effectief dood willen, maar daar willen wij eigenlijk altijd poging toe doen om dat te verhinderen. Dus voor een psychiater zit heel veel arbeid, werk in het verhinderen dat mensen doodgaan. Wij hebben respect dat ze niet willen leven, maar daar zit toch een klein verschil tussen. En het punt bij dat lijden is dat in psychiatrie toevallig, dus er geen relatie is tussen de ernst van de aandoening en het lijden. En sommige mensen met een ernstige bipolaire stoornis, die manisch zijn, die heel veel kopen, heel blij zijn, ja, die zijn heel, heel ziek. Maar die hebben geen enkele lijdensdruk. En andere mensen is het net andersom. Sommige mensen zijn helemaal niet zo ziek, vinden wij, maar die lijden onnoemelijk. En wie zijn wij om te beoordelen bij een lichte depressie hoe ondraaglijk dat lijden is? Dus de relatie tussen ernst en lijden is ook een heel ingewikkelde.
En u geeft dus aan, het is heel moeilijk om het te bepalen. Het is een grijs gebied. Het is soms subjectief. Hè?
Het is iemand altijd moet dat subjectief.
Altijd subjectief. Uiteindelijk is de psychiatrie heel erg op gericht om te blijven behandelen. En dat moment van euthanasie is pas bespreekbaar als het echt niet meer te behandelen is.
Wel, we zijn er niet op gericht om te blijven behandelen. Absoluut niet. Kijk, de vraag die in de psychiatrie gesteld wordt is heel groot. En er zijn verschillende vragen. Dat is een beetje het lastige in onze samenleving. Eigenlijk wordt de psychiatrie, geldt het als ook een discipline die het lijden legitimeert. Met andere woorden, als jij tegenwoordig in Nederland psychisch lijdt en je wil dat erkend weten, waar kan je terecht? Dat kan nergens meer. Dat kan eigenlijk alleen maar in een gemedicaliseerde professionele beroep, zoals bij een psycholoog of een psychiater. Dus een psychiater erkent het lijden. En daaruit komt dan dikwijls dat men onterecht ook in die sector wil blijven behandeld worden. Maar we hebben helemaal niet de intentie om blijven door te behandelen, maar wel dat mensen in hun lijden te erkennen. Het probleem met dat behandelen is dat zich de vraag stelt, wat is een uitbehandelde patiënt? Kijk, als je je been breekt, je gaat naar het ziekenhuis en het been wordt hersteld. En je kan hem niet bewegen. Ja, dan is dat duidelijk dat je behandeld bent. Mm-hmm. De natuur stelt daar een soort van wet. Je kan hem niet bewegen, het is klaar. Maar stel dat je een ernstige depressie hebt en je bent behandeld. Het gaat wel beter. Wie is de normale Nederlander?
Ja.
Is dat de productieve Nederlander? Is dat de blije Nederlander? Dus
het
wat is dat criterium in de psychiatrie?
Het is heel lastig te bepalen. Kunnen we hier nog een stap in zetten, meneer Pleit? Want u geeft aan, het zou goed zijn als de psychiaters die de behandeling hebben dit zelf meer oppakken. Want dan zit je toch uiteindelijk bij je eigen behandelend arts. Wat kunnen we beter doen?
Nou, wat ik graag wil noemen is, en ik denk dat meneer Denies dat ook weet. Ik vermoed ook dat hij daar met de minister over gesproken heeft. De minister heeft ons namelijk gevraagd om onderzoek te doen naar wat is nou precies die groep patiënten die bij de levenseindekliniek komt. Dat onderzoek gaat nu gebeuren. Dus er worden 2500 hulpvragen bij de levenseindekliniek worden onderzocht om te kijken op wat kunnen we nou zeggen over de samenhang van de groep. Wat is de behandelhistorie van die patiënten? Zodat we er meer over weten en meer te weten komen over deze groep om te kunnen kijken hoe we daar in de toekomst mee om moeten gaan. U noemde het straks een grijs gebied, daar wil ik graag nog één ding over zeggen. Het grijze gebied is het wat mij betreft omdat het grijs is, omdat de ene arts op het ene moment kan besluiten dat hij vindt dat het ondraaglijk en uitzichtloos is, terwijl een andere arts dat een heel stuk kan opschuiven in dat grijze gebied. Dan is het voor die arts wel mogelijk om uit te voeren, voor deze arts is het niet mogelijk om uit te voeren. Goed. En daarom blijft het een persoonlijke
zaak. Ik wil nog benadrukken dat wij wel zeker blij zijn met hoe de levenseindekliniek dit oppakt. Want het is inderdaad omwille van de psychiatrie net iets moeilijker. In het opzicht zien we het als een welkom.
Mooi dat u dat compliment nog even geeft, maar we moeten het gesprek besluiten. Het komt vast nog een keer terug, ook hier aan tafel. Tot zover Buitenhof van deze week. Volgende week een nieuwe, dan met Jort Kelder. Ik wens u nog een fijne dag.
Wilt u een uitzending van Buitenhof bijwonen? Ga dan naar tvtickets.nl/buitenhof.